Misschien had je het niet gedacht, maar die twee woorden vrijheid en blijheid, die geven precies aan waar het in de kerk om gaat. Ze zitten in het hart van het evangelie. Vrijheid en blijheid. We hebben erover gezongen, God maakt vrij. En de liederen die we tot nu toe gezongen hebben, die gaan ook allemaal over vreugde en over je verheugen in God. En op deze 5 mei staan we stil bij die vrijheid. En de slogan van 5 mei is al een aantal jaren: geef die vrijheid door. En dat is eigenlijk ook precies waar de kerk voor is. De vrijheid die we in Jezus Christus hebben doorgeven aan elkaar in de gemeente en doorgeven in deze wereld. Elk jaar verschijnt er rond 5 mei ook een soort inspiratietekst, meestal van een filosoof. Deze keer heeft hij de titel De Vrijheid Omarmd. En opnieuw, dat is precies waar het in de kerk om gaat. Wij omarmen hier de vrijheid die Jezus Christus ons geeft. Nou, die vrijheid en die blijheid die zetten de toon voor deze preek vanuit de twee teksten die op de beamer te zien zijn. We staan stil bij het slot van het Lucas-evangelie. Ik kies dus voor een omgekeerde volgorde: blijheid, vrijheid. En ik hoop eigenlijk dat jullie dat er vooral ook onthouden. Dat altijd als je in het vervolg die term vrijheid, blijheid hoort, dan heb je daar misschien associaties mee van ja, dan moet alles misschien maar kunnen of zo. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling, denk ik, van vrijheid, blijheid. Maar we draaien het expres even om. Blijheid, vrijheid. Want ik geloof dat wij juist vanuit de blijheid van Jezus Christus in de vrijheid komen te staan. Die volgorde dus. Niet vrij zijn en dan blijheid ervaren, maar eerst de blijheid van Christus ervaren en dan ontdekken dat je vrij bent. Nou, we gaan eerst stilstaan bij die woorden uit Lucas 24... Dan gaan we stilstaan bij die woorden uit Colossense 1 en dan is de preek voorbij. Eerst die vreugde. Wat mij opvalt is dat die leerlingen van Jezus, die net afscheid hebben genomen van Jezus, dat die terugkeren naar Jeruzalem. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel en ze brachten hem hulde en ze keerden in grote vreugde naar Jeruzalem. En ik kan me voorstellen dat daar ook had kunnen zijn. Zij keren terug in groot verdriet naar Jeruzalem. Want het is nogal wat afscheid nemen van Jezus, met wie je 3 jaar lang intensief bent opgetrokken. En dan is hij weg. Maar er staat, zij keerden in grote vreugde terug. En dat moeten we even op ons in laten werken. Die vreugde van blijheid, vrijheid. Waarom zijn die leerlingen vol vreugde? Ik heb 5 redenen gevonden waarom die leerlingen vol vreugde terugkeren. Als je je Bijbel bij je hebt, dan is het mooi als je even meeleest. Als je hem niet bij je hebt, is dat ook prima. Dan gewoon blijven luisteren natuurlijk. Maar de eerste reden, en ik kan misschien wel tot 10 redenen komen hoor, maar ik noem er eventjes 5. De eerste vinden we eigenlijk in vers 45, wat we net niet gelezen hebben. Dus die leerlingen die zijn daar en ze zijn vol vreugde. Waarom? Even eerder staat er, daarop maakte Jezus hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Dat is natuurlijk een prachtige zin. Jezus maakte hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. We leven natuurlijk ook wel een beetje in de tijd dat we zeggen, nou, het gaat om het gevoel en om het hart. Maar nee, Jezus maakte het verstand ontvankelijk voor de schriften. Ze begrepen het eindelijk. En ik kan me voorstellen dat je daar blij van wordt. Stel voordat je je hele leven al met de Bijbel bezig bent en er zijn nog zoveel plekken waarvan je denkt, ik snap het niet. En dan komt Jezus naar je toe. En hij maakt je verstand ontvankelijk voor alles wat er staat. Je begrijpt het allemaal. Ik kan me voorstellen dat je daar blij van wordt. Eerste reden waarom die leerlingen blij zijn. Vers 47, tweede reden. Daar zegt Jezus dat in zijn naam alle volken zullen worden opgeroepen om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Dus de leerlingen krijgen te horen dat evangelie waar jullie nou 3 jaar lang van geproefd hebben, dat gaat de hele wereld over. Het is voor iedereen. Voor iedereen is er vergeving van zonde. En dat betekent eigenlijk zoveel als voor iedereen is er ruimte om weer in de vrijheid te staan. He, want als er iets is wat ons ter neer kan drukken, wat ons gevangen kan houden, dan zijn dat onze zonden. Dus een tweede reden waarom ze vol vreugde, met grote vreugde teruggaan naar Jeruzalem. En vers 49, derde reden, zegt Jezus: ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Dus Jezus spreekt over de belofte van de Vader. En als het over de belofte van de Vader gaat, dan gaat het altijd over de Heilige Geest. Dus de leerlingen hebben net te horen gekregen: de belofte van de Vader, ik ga hem inlossen. Jullie krijgen kracht vanuit de hemel. Dus daar zien die leerlingen naar uit. Vandaar dat zij met grote vreugde terugkeren naar Jeruzalem. Derde reden. Vierde reden. Vers 50. Hij nam hem mee de stad uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en hij zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen. Dus het laatste wat de leerlingen zien, het laatste beeld wat op hun netvlies gebrand staat, is een Jezus die zegenend voor hen staat. Hij omhelst hen. Ik kan me voorstellen dat Jezus daar zo staat en hij kijkt vol liefde naar zijn leerlingen en hij spreekt als een priester die woorden uit: de Heer zegent jullie en hij beschermt jullie. He, moet je even inleven in dat moment. Die leerlingen die staan daar om Jezus heen. Ze voelen aan, er komt een afscheid aan. En dan heft Jezus zijn handen op en hij kijkt eraan en hij zegt: de Heer zegent jullie en hij beschermt jullie. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jullie schijnen. En hij is jullie genadig. De Heer wendt jullie zijn gelaat toe. Hij kijkt jullie liefdevol aan en hij geeft jullie vrede. En zo gaat Jezus weg. En dat lijkt mij een reden om met grote vreugde terug te gaan naar Jeruzalem. Als je Jezus zo dichtbij hebt en hij zegent jou en er is licht en er is vrede en er is genade en er is bescherming. Alles wat een mens nodig heeft, het zit allemaal in die zegen van Jezus. Dat is de vierde reden waarom ik denk dat die leerlingen van Jezus met grote vreugde teruggaan naar Jeruzalem. En dan tenslotte de vijfde reden. Ze brachten hem hulde. Ze aanbaden Jezus. En aanbidding, dat geeft vreugde. Dat is ook de reden waarom God ons oproept om aanbidders te zijn. Want als wij aanbidden, dan stappen wij uit ons eigen leven. He, met al zijn zorgen en moeite, dat is er ook allemaal. Maar als wij aanbidden, dan leren wij om buiten onszelf te gaan kijken naar God en naar zijn macht en naar zijn grootheid. Als wij aanbidden, dan ontdekken wij dat vreugde niet in ons eigen leven zit, niet in ons eigen hart, niet in ons eigen lijf, maar de vreugde zit in God. De vreugde zit in Jezus Christus. Zij brachten hem hulde. Dus op het moment dat je dat doet, en dat is volgens mij een wet van het Koninkrijk van God, op het moment dat jij gaat aanbidden, op het moment dat jij gaat aanbidden, stroomt er vreugde je leven binnen. Zij brachten hem hulde en keerden dus, zeg ik er maar bij, in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loven. Ze gaan ook door met die aanbidding. Dus dat zijn de vijf redenen waarom die leerlingen van Jezus vol vreugde, met grote vreugde, teruggaan naar Jeruzalem. En nou is er natuurlijk een vraag die bij mij opkomt en die misschien ook bij jou opkomt. Hoe kan het dat er in mijn leven soms zo weinig vreugde is? Hoe kan het dat er in mijn leven soms zo weinig vreugde is? Waarom is er in jouw leven soms zo weinig vreugde? En daar zou heel veel over gezegd kunnen worden, maar ik zeg er vanmorgen maar één ding over, namelijk een andere vraag. Hoe centraal staat Jezus in je leven? Want als je Jezus aanbidt, Omdat hij jou zegent. Omdat hij je verstand ontvankelijk maakt. Omdat hij laat zien dat de boodschap van het evangelie voor heel de wereld is. Als je Jezus ziet en als je Jezus aanbidt, dan komt er vreugde in je leven. Dat is de belofte van het evangelie. Dat is een wet in het koninkrijk. En dat is ook wat Jezus wil. Hè? Jezus zegt ergens in Johannes, zegt hij, ik wil. Nee, dit zeg ik, zegt hij daar, dit zeg ik tegen jullie. Hij heeft net gezegd, blijf in mijn liefde. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Dat zegt Jezus. Paulus spreekt ook over de vreugde. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Wees dankbaar. De Heer is nabij. Dus laat de Heer je vreugde blijven. Romeinen 14, vers 17. Want we zitten nu ook precies een week voor Pinksteren. En als het dan over vreugde gaat en over blijheid, dan moeten we ook aan de geest denken. Romeinen 14, vers 17 zegt, het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, op die hemelvaartsdag waait de geest al flink rond daar, bij die plek waar je naar Betanië gaat. He, want de geest is een geest van vreugde. De vrucht van de geest is ook, de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede. Dus daarom is het ook zo goed om naar Pinksteren toe te leven en om te geloven dat de Heilige Geest uitgestort wordt over ons. Dat hij misschien wel een nieuwe opwekking geeft in jouw leven of misschien zelfs in het leven van onze gemeente. Dat wij vreugde ervaren omdat de geest neerdaalt en omdat wij met z'n allen Jezus gaan aanbidden. Net zoals die leerlingen op de Hemelvaartsdag. Zij brachten hem hulde en keerden dus in grote vreugde terug naar Jeruzalem waar ze God loofden. Dat ging over de blijheid. En ik geloof dus, en dat is een beetje waar ik al nadenken deze week mee bezig was. Ik geloof dus dat als die blijheid er is, een soort kring van blijheid, omdat we Jezus aanbidden, dat we dan pas echt in de vrijheid komen te staan. En over die vrijheid gaat het in Colossenzen 1, vers 12 en vers 13 en 14. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Dat is die bevrijdingsbeweging die daar gebeurt. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Dus dat is wat Paulus hier duidelijk maakt, dat er een bevrijdingsbeweging op gang is gekomen door Jezus. En dat wij daarin deel mogen nemen. En dat wij werkelijk overgebracht worden van de ene plek naar de andere plek. Dat je overgebracht wordt vanuit een plek waar oorlog is, naar een plek waar vrijheid is. Dat je overgebracht wordt van een plek waar je een gevangene voelt van je eigen angsten. En dat iemand je daaruit ophaalt en je brengt naar een plek waar de angst als sneeuw voor de zon verdwijnt. En waar je vrijheid ervaart. Ik moest denken aan momenten in mijn jonge jeugd dat we door de weilanden liepen. En dat je soms met je laarzen vast kwam te zitten in modder. En dat is natuurlijk niet zo'n hele grote iets. Maar op zo'n moment is dat wel heel wat. Dat je je laars helemaal vast zit. Dan zit je helemaal vast in die modder. Herken je het? Ja, hè? En dan moet je die laars lostrekken en soms blijft die laars gewoon achter in de modder. He, dat kan een heel spannend moment van onvrijheid zijn. En dan lukt het om eruit te komen en dan ben je weer vrij. Daar gaat het over hier. Dat je vanuit de ene plek waar je onvrijheid ervaart, overgebracht wordt naar een plek waar je vrijheid ervaart. En eigenlijk zie ik daar iets in van die beweging die Jezus maakt op Hemelvaartsdag. Dat hij vanuit die aarde naar de hemel toe gaat. En hij neemt ons eigenlijk mee. Want in Christus zijn ook wij in de hemel. En bij die hemel moeten we dan ook niet zozeer denken aan een plek ver weg. He, alsof hemelvaart een soort ruimtevaart was. Nee, het is niet een plek. De hemel is dichtbij. De hemel is, ik heb het wel eens eerder gezegd, de hemel is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort vierde dimensie, of misschien wel een zevende dimensie, die als het ware pal om de hoek ligt. Dus de hemel is dichterbij dan we denken. En dat komt helemaal omdat Jezus naar die hemel is gegaan. In Jezus zijn ook wij in de hemel. Nou, over die vrijheid gaat het in het evangelie. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon die ons verlossing bracht. Dat je opgelucht kunt ademhalen. En er zijn best momenten waarin wij nog veel onvrijheid ervaren. Ik stelde net die vraag van hoe kan het dat we soms zo weinig vreugde kennen in ons leven? Maar ik kan misschien net zo goed de vraag stellen, hoe komt het dat wij vaak nog zo veel onvrijheid ervaren? Dat we nog zo angstig zijn, nog zo gebonden. Dat kan komen omdat er zonden in je leven zijn die je ten neerdrukken, waar je maar niet los van komt en je vindt het moeilijk om ermee te breken. Het kan zijn omdat allerlei mensen een mening over je hebben. Ze zeggen van alles over je, ze denken van alles over je en je laat je daardoor leiden in plaats van door de liefde van God. Het kan zijn dat je een geheim met je meedraagt, iets wat gebeurd is, waar je je voor schaamt en waar je niet mee voor de dag durft te komen. En dan zit je gevangen in de macht van de duisternis. En dan is de boodschap van het evangelie, de boodschap van hemelvaart, de boodschap van blijheid, vrijheid, dat Jezus je ophaalt uit die macht van de duisternis en je brengt in het rijk waar zijn liefde heerst. Dus dat is ook een uitnodiging op deze hemelvaartsdag. Als er plekken zijn waar je gebonden voelt, breng het aan het licht en maak die overstap op laat je meenemen, want uiteindelijk doet de Heilige Geest dat, laat je meenemen naar die plek waar de liefde van Jezus is en waar het Koninkrijk van God is. En opnieuw, dit is het werk van de Heilige Geest. Als wij het hebben over vrijheid in de kerk, dan moeten wij het ook hebben over de Heilige Geest. 2 Korinthe 3 vers 7 die zegt, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dus als we geen vrijheid ervaren in ons persoonlijk leven, of als we soms ook geen vrijheid in de kerk ervaren, dan moeten we ons afvragen, is de geest er wel? Want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. In Galaten schrijft Paulus er ook uitgebreid over. Hij zegt, Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dat is een waarschuwing, laat je geen slavenjuk opleggen. Je bent vrij. En iets verder zegt hij dan ook in Galaten 5. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Want dat is de manier waarop je vrij bent. Je laat je leiden door de geest. Wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Niet meer onderworpen aan de wet. Je zou het ook anders kunnen zeggen, er is een nieuwe wet in je leven gekomen. En die wet heet Christus. Jezus Christus is onze wet van vrijheid. En dan zou je nog even kunnen denken van, maar moeten wij God dan niet dienen of zo? Is het alleen maar vrijheid, blijheid? Nee, het is blijheid. Eerst Christus kennen en dan ontdekken dat je de vrijheid hebt om God te dienen. Augustinus heeft eens gezegd, Deo servire vera libertas. En dat wil zoveel zeggen als, God dienen is de ware vrijheid. En als ik het iets in zijn eigen tijd zeg, zeg ik het zo, Jezus volgen is de ware vrijheid. Jezus volgen is de ware vrijheid. Want bij Jezus vind je vreugde en dus vind je bij Jezus ook vrijheid. Ik hoop dat deze hemelvaartsdag, die op bevrijdingsdag valt, en dat gaan we met z'n allen nooit weer meemaken. Ik hoop dat deze hemelvaartsdag die op bevrijdingsdag valt een moment is waarop die tweeslag vrijheid, blijheid een beetje een nieuwe betekenis voor je krijgt doordat we hem omwisselen. Blijheid, vrijheid. Eerst je blijheid vinden in Jezus Christus en dan ontdekken dat er een zee aan vrijheid is. Een en al ruimte om hem te volgen en om je te laten leiden door de Heilige Geest. Laten we daar samen voor danken en ook bidden dat we die blijheid en die vrijheid mogen kennen. Heer Jezus, u die naar de hemel bent gegaan, dank u wel dat u daar bent en dat het helemaal niet ver weg is, maar dat het eigenlijk ongelooflijk dichtbij is, ook door uw Heilige Geest. Dank u wel dat de hemel de dimensie is waarvanuit u regeert. U bent Heer, de dimensie van waaruit u vrijheid brengt. En een vrijheid die we mogen ontdekken, die we mogen gaan innemen. Een vrijheid die, nou, die daar open gaat voor ons, waar we ook het werk van uw Heilige Geest in ons leven toelaten. En daarom bidden wij op deze Hemelvaartsdag, waarin we ook op weg zijn naar Pinksteren, stort ook uw Heilige Geest over ons uit. Geef dat de geest van vreugde en de geest van vrijheid op een rijke en overvloedige manier aan het werk is in ons persoonlijke leven, maar ook in de gemeente, dat we een gemeente mogen zijn vervuld van de Heilige Geest, waarin we de vrijheid van Jezus kennen en die met elkaar delen. Heer, op deze 5 mei zeggen we in Nederland: geef vrijheid door. En we bidden u, geef dat dat ook ons levensmotto mag zijn. Juist ook als christenen, juist ook als kerk van Christus, dat we hier de vrijheid ontvangen en omarmen en doorgeven. Heer, vul ons met uw geest en zegen ons ook deze verdere dag als we feest vieren, als we genieten van het prachtige weer, als we uw grootheid zien in de schepping, als we uw liefde zien door andere mensen heen, als we op het vaste grond mogen staan van Jezus Christus die voor ons is gekruisigd, gestorven, opgestaan, naar de hemel gegaan en hij is het die zijn geest over ons uitstort. Amen.